bent hier, Heer. Heel de aarde zal vol worden van uw glorie. Heer, laat uw glorie hier al zijn vanmorgen, Heer. Dank u wel voor uw tegenwoordigheid. Dank u voor de zalving van de Heilige Geest. Heer, ook als we het woord openen, Heer, de letter dood, maar de geest maakt levend. Heer, blaas in deze woorden, zodat ze tot leven komen, ook in ons hart, in ons denken, in ons hele wezen. Heer, wij verhogen u, wij aanbidden u. Heer, want de gemeente is van u. U bent het hoofd van de gemeente. En Heer, wandel in de gemeente vanmorgen. Met uw schoonheid, met uw heerlijkheid. De kracht van het bloed van Jezus. Halleluja. Amen. Ik wil graag de Bijbel met jullie openen bij de brief van Johannes. De eerste brief van Johannes. Hij heeft ook het evangelie geschreven. Johannes evangelie. Ook het boek Openbaring is geschreven door Johannes. Maar hij heeft ook 3 brieven geschreven. En ik zou... Ik ga niet de preek herhalen van vorige week. Die was gemaakt door Ismee. Ismee spreekt trouwens in Friesland vanmorgen. In Zwaagwesteinde. En er zijn een heleboel mensen met vakantie. Maar wij zijn er, toch? Yes. Fantastisch. Eerste brief van Johannes. Als je het Johannes evangelie een beetje kent... Dan zie je ook, oh ja, dat is dezelfde Johannes. Dezelfde zinnen, dezelfde waarheden worden hier geproclameerd. Ik lees vanaf het eerste vers. Hetgeen was van de beginnen. Hetgeen we gehoord hebben. Hetgeen we gezien hebben. Met onze eigen ogen. Hetgeen we aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben. Van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de Vader was en nu aan ons is geopenbaard. Hetgeen we gezien en gehoord hebben. Dat verkondigen we u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging die we van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij. En we doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. Pseudo staat hier in het Grieks. Dan zijn we pseudo-christenen. Je misleidt jezelf. De waarheid is dan niet in ons. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Tot zover. Ik denk, als de Heilige Geest blaast in deze woorden, en dat bid ik vaak, dan gaat God tot ons spreken. Deze brief is met name gericht aan een aantal mensen die er een dwaling op nahielden. Dat noemde men het dualisme. Dus het is een beetje allegorisch. Die predikanten heb je ook vandaag aan de dag. Die zeggen dan, ja, het evangelie, het is wel waar. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Oh, zo. Ja, dan moet je even een kronkel hebben. Ik hoor een aantal kronkels. Ja, dat is een hele moderne theologie. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Het is allegorie. Het zijn zulke mooie verhalen. Er zijn dominees op de radio, ik hoorde het laatst nog een. Die zei, het zijn zulke mooie verhalen. Dat Jezus op het water liep. Prachtig, prachtig. Waar, het is waar. Maar het is niet echt gebeurd. Johannes zegt, wij hebben het gezien. Wij hebben het gehoord. Wij hebben met onze handen getast. Wij hebben gehoord en gezien. Gezien en gehoord. Hier zijn ooggetuigen van de waarheid. Dat Jezus Christus stierf aan het kruis. Als je erbij had gestaan, had je de aardbeving gevoeld. Was het donker geworden op die dag. Dit is geschiedenis. Dit zijn geen fabels. De Bijbel is de waarheid. Ja, ik moet me niet opwinden. Dat moet ik niet doen. Maar als ik zulke dominees voor de radio hoor, dan denk ik, heb je 6 jaar theologie gestudeerd en dan kom je mij vertellen dat het sprookjes zijn? Heb je 6 jaar een sprookjesboek bestudeerd? Dat is niet te geloven. Nou, tegen deze dwaalleer gaat Johannes dus duidelijk. Hè? Ze werden iets anders genoemd. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Dat kunnen we allemaal vergeten. De dwaling van het dualisme. We hebben het gezien. Onze handen hebben het getast. We zijn erbij geweest. We zijn ooggetuigen. En toen Jezus is opgestaan uit de dood, waren de discipelen, daarna nog meer discipelen en soms honderden discipelen tegelijk. Allemaal ooggetuigen die het gezien hebben. Het is de waarheid en we weten het. En dan staat hier, en dat vind ik zo mooi van de Bijbel. Ik lees nog steeds in de MBG, want die is van 19, begin 50. Weet je wel, dat was de tijd van de opbouw na de Tweede Wereldoorlog. Toen ben ik geboren. En dan lees je al zoveel jaren in deze vertaling. Ik lees ook heel graag andere vertalingen. Maar wil je de waarheid, wil je heel dicht bij de schrift blijven, dat is natuurlijk de Statenvertaling heel erg goed. Maar dat is namelijk een werkwoordsvorm, die hebben we ook wel in het Nederlands. Dat heet officieel de voortdurende tegenwoordige tijd. Voortdurende tegenwoordige tijd. Kijk, wij zeggen vaak, oh, je hebt iets moois beleefd. Oh, dit was zo mooi, dit was zo'n mooie dag. Oh, het gaat zo snel weer voorbij. Ja, nu is het alweer verleden tijd. Het was zo mooi. Maar er zijn dingen die de Bijbel omschrijft als voortdurend tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld, als ik. Wandelende. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ik ben wandelende. Wandelende. Dat is de voortgaande tegenwoordige tijd. Dus die gaat door, dat kun je vasthouden. Nou zijn er, en dat viel me zo op, ik heb het ook even met Ismee overlegd, mag ik jouw tekst gebruiken? Ja, natuurlijk, die staat in de Bijbel, dus oké. Maar Ismee die gaf ons de vorige keer ook uit Handelingen 17, in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem zijn wij. Dat is een geweldige tekst, de preek van Paulus als hij in Athene komt en daar zijn 6 minuten redenvoering houdt. In hem leven wij, bewegen wij. En dan lees ik het in het Grieks. Gelukkig, ja, ik heb 3 jaar Grieks gehad op de Bijbelschool. En 1 jaar Hebreeuws. Dus Hebreeuws kan ik een beetje uitzoeken. Maar in het Grieks staat hier ook. In hem leven wij en bewegen wij. In hem, dat is bewegende. In hem zijn wij levend, de en bewegende. In hem zijn we voortdurend in beweging. Dus met andere woorden, dit is een werkwoordsvorm om aan te geven dat het niet een eenmalige gebeurtenis is, maar een voortgaand proces. Een voortgaand proces. Ik las van de week voor mezelf, in mijn eigen stille tijden, dat was ook weer een eye-opener voor mij. Ik dacht, dat lees je dan in het Grieks, dat wij ook vernieuwd moeten worden in ons denken. En toen las ik het in het Grieks en daar staat ook dezelfde voortdurend tegenwoordige tijd. The present continuous, hè, zegt de Engelsman. Present continuous. De present, die blijft. Sommige mensen hebben die zeggen, oh, af en toe is er de presence. Oh, Heer, kom met uw presence. Maar als je in de tegenwoordigheid van God leeft, dan blijft hij steeds bij je. Dat is de voortdurende tegenwoordige tijd. Maar hier staat ook dat we vernieuwd moeten worden in je denken. En dat vernieuwd wordende. Dus dat staat ook, dat vernieuwing is niet even een eenmalige gebeurtenis. Ik laat even voor me bidden. Iemand legt mij de handen op. En mijn denken wordt vernieuwd. Nou, dat kan wel gebeuren op zo'n moment. Maar hier staat, word vernieuwd in je denken. Word voortdurend vernieuwd in je denken. Een voortgaand proces. Dus dat is een prachtige werkwoordsvorm. Niet een eenmalige gebeurtenis, maar een proces dat steeds maar doorgaat. En nou hadden we het dus de vorige keer over, en ik wil graag de voorbereiding doen voor het avondmaal, wat we straks gaan vieren. Vorige week over het reinigen. Schoon worden. Detoxen. Nou, je kunt een hele serie bestellen voor, wat was het, 170 euro? 9 flesjes voor 170 euro. Nou, ik dacht, weet je wat ik doe? Ik was gisteren aan het werk, ik moest schoonmaken. Ik koop een fles allesreiniger. Wat betekent het woord alles? Wat kijken jullie nou dom? Wat is alles? Alles. Alles is alles. Dus alles reiniger. Nou joh, ik heb zitten poetsen gisteren op een stuk plastic. Dat is helemaal niet waar, alles reiniger. Het reinigt niet alles. Het kost 99 cent bij de Albert Heijn. Maar dat reinigt niet alles. We staan wel op alles reiniger. Ik wou hem eerst meenemen, die fles. Ik denk, ja, nou ja, u hebt hem ook wel thuis staan. Maar er zijn dingen in ons leven. Je gaat er ook niet mee douchen trouwens, dat zou ik niet aanbevelen. Maar er zijn dingen in je leven, hoe kunnen die gereinigd worden? De Bijbel zegt, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Het bloed van Jezus. Goddelijk bloed. Ons bloed, de ziel, het leven is in het bloed. En wij zijn geboren met een zondevirus, allemaal. Klein beetje virus, heel veel virus. We hebben allemaal het zondevirus, we sterven ook allemaal. En we hebben allemaal de neiging om verkeerde dingen te doen. Wie niet? Steek uw hand op. Dan ga ik zitten, mag u verder preken. We hebben allemaal dat zondevirus. Allemaal. En daarom is Jezus gestorven aan het kruis. En hij was wel geboren uit de maagd Maria, maar door de Heilige Geest. Hij was er al voordat hij geboren werd. Hij had een voorbestaan, pre-existentie. Hij was er al, voordat hij geboren werd. Dat zegt Jezus bijvoorbeeld als hij bidt, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En ze zeggen de leraren, die zeggen, wat denk je wel wie jij bent? Je komt hier om de hoek, we kennen je broers en zussen. En dan zegt Jezus, eer Abraham was. Ben ik. Jezus is zo uniek. We hebben Jezus nodig. We hebben het bloed van Jezus nodig. En nou staat hier, en daarom is het zo erg dat er een theologie is die tot een allegorie wil afbuigen. Dat is een verschrikkelijke dwaalleer. Jezus heeft feitelijk, geschiedkundig, hij heeft daar gehangen tussen hemel en aarde. En Johannes gaat dan door en die zegt hier, en dan kom ik even weer terug op die werkwoordsvorm. Wandelen en reinigen. Hier staat ook, beide werkwoorden staan hier ook in die voortdurend tegenwoordige tijd. Present continuous. Ik heb steeds dat Engelse woord in mijn hoofd. Maar wij noemen het dus de voortdurende tegenwoordige tijd. Hier staat dat indien wij wandelende zijn met Jezus in het licht. Hij is het licht. Als wij wandelende zijn, dan is het bloed van Jezus reinigende. Dus als je dat omschrijft, als je dat goed vertaalt, als wij voortdurend wandelen in het licht met Jezus, dan zal het bloed van Jezus ons voortdurend reinigen van alle zonden. Halleluja. Dus die tekst, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden, die kun je er wel uitlichten en als een waarheid op zich. Dat is ook een waarheid. Maar in de context van hoe het hier beschreven wordt door Johannes, is het dus een actief proces wat steeds doorgaat. Dus het bloed van Jezus beschermt ons niet, maar is voortdurend ons reinigende. Dat is een beetje raar Nederlands, maar zo staat het er letterlijk. Ik vind dat een geweldige zegen. Ik vind dat een geweldige rijkdom. Dat je niet af en toe denkt, oh, ik heb vanmorgen, oh, ik had niet om het bloed van Jezus, oh, ik was nu niet beschermd door het bloed van Jezus. Ja, natuurlijk. Als je wandelt in het licht met Jezus, dat staat hier, wandelende en reinigende. Voortdurend word je gereinigd, want dat is een proces. Voortdurend worden we gereinigd en beschermd door het bloed van Jezus. Jezus is zo uniek. Amen. Wij houden van Jezus. En we hebben hem nodig. Hij heeft zelf voortdurend gezegd wie hij was. Natuurlijk kwam hij van Nazareth. Maar hij is gekomen in deze wereld voor onze zonden. En hier is een ooggetuige. Deze Johannes. Hij was op de berg. Hij heeft het gezien. Hij heeft de stem van de Vader gehoord. Dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Dit is Jezus. En weet je, de belangrijkste gebeurtenis is niet dat 50 jaar geleden de mens zijn voet op de maan heeft gezet. De belangrijkste gebeurtenis is dat God zijn voeten hier op aarde heeft gezet, ruim 2000 jaar geleden. Amen. En zijn voeten hebben hier gestaan, hij wandelde hier, hij was God. Dat was uiteindelijk ook de reden dat ze hem gekruisigd hebben. Want ben je de zoon van God? Ben je God? Hij lastert God. Want hij zegt dat hij de zoon van God is. Verder konden ze niets tegen hem inbrengen. En dit was de waarheid. Ik weet niet of ik u dat, ja, heb wel eens vaker gezegd. Maar ik wil niet een hele studie daar verder nu van houden. Maar er stond dus boven het kruis. Wat stond er boven het kruis? Wie weet dat? Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Jezus van Nazareth. En er stond er in drie talen. Welke drie? Ja, klein beetje. Ja, het is vakantietijd, hè? Grieks, Latijn en het Hebreeuws. Ja. Grieks, Latijn, Hebreeuws. Er werd veel, net als Engels nu, werd het Grieks veel gesproken toen de tijd. Latijn ook wel. Er was ook al in de tijd van Jezus een vertaling van het Oude Testament in het Latijn, de Septuagint. Maar goed, dat even terzijde. Maar het was dus ook in het Hebreeuws geschreven. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. En eigenlijk, ik wil dat toch een keer nog laten zien. Ik ga jullie dat een keer ook in het Hebreeuws. Want dan staat er namelijk letterlijk, Yeshua, begint met een J, Hanorazri, Wumelech, ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, het is allemaal Hadjuduhudim. En in het Hebreeuws gebeurt het dan heel vaak dat een volgende zin, dat gebeurt ook in dichtkunst wel, dat je dan de de letter van het eerste woord nam voor een volgende zin. Dat gebeurt heel veel. Zelfs ook in de Bijbel, in de psalmen, kom je daar heel veel tegen. Maar hier stond dus letterlijk Yeshua, de J. Ik zeg het nu even in het Nederlands. Hanosri, de H. Woemelech, de W. En Hadju Houdin, weer de H. Hier stond dus letterlijk J-H-W-H. En de Joden die zagen dat, want wat staat daar? Daar staat de naam van God, de allerheiligste naam van God, J-H-W-H. Yahweh. Yahweh stierf voor onze zonden. God, Jezus is God. Hij is Yahweh. En de Joden die zagen dat, J-H-W-H, in het Hebreeuws. En toen wilden ze dat veranderen. Gingen ze naar Pilatus, er moet iets anders boven. Maar nee, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En dus moest iedereen toezien, niet alleen de Joodse schriftgeleerden en het volk. En iedereen, en zelfs wij vandaag weten, dat het was niet alleen Jezus van Nazareth. Hij was geboren in Bethlehem, hij is opgegroeid in Nazareth, maar hij was en is Yahweh. Hij is de zoon van de levende God. Halleluja. Dat hing, ja, ik weet niet of wij dat ooit nog eens in letters hier op ons bord kunnen zetten. Maar goed, ik vond het zo bijzonder. En weet je, Jezus, als wij straks het avondmaal vieren, wat wij mogen drinken, de beker die we mogen drinken, is het bloed van Jezus Christus. Dat is natuurlijk symbolisch. Er is een leer. Ik noem de kerk niet. We hebben niks tegen andere kerken namelijk. Samen zijn we het lichaam van Christus. Maar er is een kerk die gelooft dat als je het drinkt, dat het dan echt veranderd wordt in bloed. Als je je maag open zou halen, dan komt er bloed uit. Oh. En als je het brood eet, en je slikt het door, je opent je maag, dan haal je er geen brood uit, maar een stukje vlees. Dat is natuurlijk niet zo, want dat is een beetje hocus pocus. Dat is, ja, sorry voor het woord. Dat is de... Dan verandert het van vorm. Goed, nou, ik ben nu duidelijk geweest. Het verandert niet, maar Jezus zei, hij brak het brood. Het brood wat alle Joodse gezinnen aten als herinnering aan de bevrijding uit Egypte. En toen zei hij, doe dit tot mijn gedachtenis. Dus als wij het brood breken, en het is, ja, we kopen matzes. Het is brood wat, je zou ook ander brood kunnen eten. Maar dat herinnert ons aan Jezus. En er zijn drie bijzondere dingen die gebeuren als we het avondmaal vieren. Ten eerste, het is voor iedereen. Sommige mensen voelen zich zo slecht dat ze denken, ja, nou, dan is het juist voor jou. Het is juist bedoeld voor mensen die weten, ik heb het zondevirus. Er zijn ook kerken die zeggen, ja, jij mag nog niet, want jij hebt nog dit. Die stellen allerlei regels op. Wanneer je wel als een soort criteria om bij de kerk te horen of zo. Nou, maar dat lees ik nergens in de Bijbel. Ik lees dat als je zegt, Heer, ik ben een zondaar, wees mij genadig, help mij. Dat is juist de voorwaarde om het avondmaal te kunnen vieren. Of je moet hier zijn en je zegt, ja, ik heb helemaal geen zonde. Vraag maar naar mijn vrouw. Nee. Nou, dan staat hier dat als je zegt dat je nooit gezondigd hebt, nou, dan lieg je ook. Doe je ook de waarheid niet. Ook dat is een feit. Maar als we de beker drinken, dan herinneren we ons het bloed van Jezus. Omdat de Heer dat ook zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Dus even terug in de tijd, tot gedachtenis aan het kruis. En denk dan aan het kruis. En als we het brood breken, dan denken we terug aan het lichaam van Christus dat verbroken werd voor ons. Hoe hij daar hing. Hoe de naam Yahweh boven zijn hoofd hing. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Dat was nou vervelend, hè? Dat Jezus, Nazareth, koning, Joden, dat het nou net J-H-W-H spelde in het Hebreeuws. Maar het is de waarheid. Het is de profetische vervulling van de eeuwige Zoon van God die daar stierf voor ons. Maar het is niet alleen maar doe dit tot mijn gedachtenis. Het is ook zo dat als we het avondmaal vieren, dan is er een bijzondere tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Dus niet een of andere substantie die van substantie verandert. De transsubstantieleer, zo heet het officieel. Nee, er is een bijzondere tegenwoordigheid van God als wij het avondmaal vieren. Dat is dus heden, dat is present, dat is de waarheid nu. De Heer is vanmorgen hier bij ons. Als wij de beker drinken, als wij het brood eten. En, dan is er nog een aspect, daar sluit ik mee af. Dat Paulus zegt dat als we het avondmaal vieren, dan verkondigen wij de dood van de Heer totdat hij komt. Dus er is ook een toekomst. Een herinnering, een heden en een toekomst. Want Jezus is naar de hemel gegaan om ons huis voor te bereiden. Dat is geweldig, hè? Hij is actief bezig, ook voor jou, ook voor jouw huis, toch? Die van mij is nog niet klaar, anders was ik hier niet vanmorgen. Maar hij is bezig. En als ik plaats bereid heb, ik kom weer. En dan zal een moment komen, lezen we in het boek Openbaring, dat wij de bruiloft van het Lam zullen vieren. Tot nu zal ik het niet weer eten, totdat het vervuld wordt in het Koninkrijk van God. Dan zullen wij het avondmaal vieren met Jezus zelf in ons midden. Wauw, zie je daar niet naar uit? Dus dat is de toekomst. Dus als we nu vanmorgen het avondmaal vieren, denk dan ook aan de toekomst, aan dat moment. Terug, nu en in de toekomst. Amen. Heer, u bent Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. U bent Yahweh. En ik dank u wel, Heer, voor deze geweldige waarheid. Heer, dat we met u wandelende mogen zijn. En dat dan uw bloed reinigende is. Voortdurend, een voortdurend proces. Niet even een moment nu we het avondmaal vieren, maar ook vanavond, ook morgen. Help ons, Heer. Help ons om deze waarheid te pakken, zodat ook ons denken vernieuwd wordt, voortdurend doorgaat in een voortgaand proces. Ons denken vernieuwd wordt, verrijkt wordt, verruimd wordt, om uw grootheid te zien, om uw waarheid te doorgronden, meer en meer en meer. En Heer, ik bid uw zegen over het avondmaal als we dit nu vieren. Heer, we willen dit doen tot uw gedachtenis. Aan dat feit dat u daar stierf voor ons, Heer. En ik dank u wel, Heer, dat we een zegen mogen uitspreken over de beker en over het brood. In de naam van Jezus. Amen. Amen.